willen vandaag een podcast opnemen met als thema: mannen hebben een crisis nodig om in beweging te komen.
Ja, ik heb de afgelopen week verschillende mannen gesproken en verhalen gehoord over mannen van vrouwen. En soms is er dan zo'n thema wat opeens daar telkens in terug lijkt te komen. Dus, en nu was het thema de afgelopen week dat ik dacht: mannen hebben een crisis nodig om in beweging te komen. Dat er heel wat relaties zijn waar het best wel lastig loopt, soms moeilijk is. Waar het heel langzaam zo uit elkaar groeit. Of waar er gevoeld wordt van: oh, wat zijn we verschillend. Of waar er misschien al van alles is gedaan, een therapie of coaching of weet ik veel wat. Maar eigenlijk gevoeld wordt door de vrouw, of dan zeg maar onze klant, de ambitieuze, succesvolle vrouw, van: ik wil hier eigenlijk iets mee met deze relatie. Want dit gaat niet de goede kant op.
Ik wil er meer uithalen, er kan verdieping. Ja, wat we wel zeggen, die hoge standaard. Dus dat een 7, ja, voor heel veel mensen is dat prima. En dat is ook oké. Okay, ik bedoel, als je dat wil. Alleen, wij weten en kennen veel vrouwen die niet oké zijn met een 7, maar echt willen gaan voor het hoogst haalbare. Ja.
En dat die mannen dan meer in zit van: het gaat toch op zich prima en wij kunnen dit zelf. Of nu is het gewoon even lastig, maar als deze fase voorbij is...
Als de kinderen nog wat groter zijn, of als het op mijn werk wat rustiger wordt, of nou ja.
Ja, en de grap is ook wel dat ik dacht: laat ik maar gelijk ook beginnen met zeggen dat ik dat zelf ook wel herken. Dus misschien niet zozeer op ons relatievlak, maar bijvoorbeeld met, ik moest daar gelijk aan denken, dat ik weet heel goed dat wat voor mij goed werkt om lekker in mijn vel te zitten, is 's ochtends vroeg mijn bed uit, 5:30 of zo. Tijd nemen voor stilte, rust, focus, meditatie, bewegen, een aantal van dat soort dingen, miracle morning. En vaak slipt dat eruit, omdat ik de avonden zo lekker vind en het dan lastig vind om in bed uit te komen. En ik moet eerst altijd een beetje depressief worden. Of aan de grond komen, totdat ik denk: shit, nu moet er echt iets veranderen. En dan ga ik weer op tijd mijn bed uit.
Je zegt van: ik herken dat. En dan bedoel je, dan wijs je eigenlijk terug op dat je soms eerst een crisis... Hè, en dat crisis is natuurlijk een beetje subjectief, maar dat je dan eerst die crisis nodig hebt om in beweging te komen. Ja. Dus je moet eerst voor je gevoel dat je denkt van: dit gaat echt niet goed, er moet iets veranderen, wat moet ik doen? En dat je dan ineens realiseert van: oh ja.
Ja.
Dan moet ik gewoon vroeg mijn bed uit. Want ik dacht, het ging even over die vrouw en die man die denkt: het is wel goed. Maar dat wij dus soms merken dat dat heel lang zo blijft. En dat het ineens niet meer goed gaat. Terwijl je eigenlijk dat al voor had kunnen zijn.
Ja. Ik sprak een paar weken terug nog iemand die gaat scheiden. En ze zei: ja, nu ik gezegd heb dat we uit elkaar gaan, gaat mijn man of mijn ex-man, die gaat nu in therapie, gaat nu van alles doen.
Ja.
Maar ze zei: voor mij is het te laat. Mm-hmm. Ja, dat soort bewegingen. Wij spraken natuurlijk van de week nog een stel wat we coachen. Waar heel druk is en van alles te doen heeft. En als hij niet oplet, zich over de kop werkt, moet hij eerst burn-out raken voordat hij realiseert: ik moet iets doen. Moet eerst een vrouw zeggen: het zo niet langer gaat, ga ik bij je weg.
Ja.
Daar lijkt het nu bijna op.
Ja, dat hebben we ook wel eens een kennismakingsgesprek gehad met een stel waarvan zij zegt: ik wil echt graag iets anders, iets meer. We hebben iets nodig. En dat hij zegt: nou, het is toch prima zo.
En zij zegt zelfs: als het zo blijft, dan weet ik niet of een jaar nog bij elkaar zijn.
Over 5 jaar.
En hij kan dat nog niet voelen, omdat voor hem is het nog geen crisis.
Nee.
Dus hij komt nog niet in beweging.
Jongen, kunnen die mannen niet gewoon even naar die vrouwen luisteren?
Dat is misschien heel lastig voor ze. Nou ja, maar de grap was: van de week waren wij bij de tweedaagse van onze coach, Suus van Schaik. En we deden daar een werkvorm rondom schaamte. Van: waar schaam jij je voor? Want hoe meer je over schaamte praat, hoe meer je met empathie ernaar kunt kijken, hoe minder het aan kracht heeft, aan invloed heeft. Ja. En hoe minder je het erover hebt en hoe minder het er mag zijn, hoe grotere rol het zomaar gaat spelen.
Mm-hmm.
En toen liet ze een filmpje zien van Brené Brown. Die heeft onderzoek gedaan in het onderwerp. En er komt uit dat bij mannen, bij de meeste mannen, het grootste ding van schaamte is weakness.
Zwakte.
Het toegeven dat je het niet meer zelf kunt, of dat je iets lastig vindt of moeilijk vindt, of weet ik veel wat.
Ja.
En voor veel mannen is dit überhaupt misschien niet eens een heel bewust proces. Zo van: ja, nee, dat klopt, want ja, dan voel ik me zwak, dus daarom geef ik nu niet toe dat ik eigenlijk ook wel zie. Weet je wat dat?
Mm-hmm.
En wat ook nog is, door generaties natuurlijk zo overgedragen wordt van man op man op man. Maar zwakte, om te zeggen van: inderdaad, wij gaan het misschien niet redden, of we hebben misschien iets nodig, of misschien moet ik erkennen dat ik eigenlijk te druk ben, of te vol zit, of nou ja, wat dan ook.
Ja, is grappig, want dat is systemisch. Speelt daar natuurlijk een grote rol in. Vaardigheden, noem het allemaal op. Maar ik dacht ook nog maar even, als je zo praat... aan dat onze hele maatschappij zo ingericht is... Ja, het is ook een zinnetje die denk ook van Suus komt, maar dat weet ik niet zeker. Maar we cultiveren schaamte. Dus als je dan iets niet goed hebt gedaan... In de politiek bijvoorbeeld, of in media, bekende Nederlanders... als je dan iets niet goed hebt gedaan... als degene die het uiteindelijk toegeeft of het niet meer kan ontkennen... dat het niet handig was, die wordt gelijk helemaal afgefakkeld. Dus dan ben je je positie, je baan kwijt, weet ik veel wat. Los van dat ik geloof in verantwoordelijkheid nemen... en consequenties dragen van je gedrag... is het hele afvakkelen en direct aanvallen. Dus dat ook in de maatschappij wordt dat natuurlijk heel erg... Ja, gecultiveerd, dat schaamteverhaal.
Waarbij een interessant punt is natuurlijk, als je nu luistert als man, is om je af te vragen, heb ik een plek, een netwerk of een persoon of een vriendengroep, weet ik veel wat, die dit juist in stand houdt?
Ja.
Dus waar we stoer doen en bier drinken?
Ja.
Of heb ik een groep mannen om me heen?
Ja, op een andere manier.
Ja, of whatever, hè? Ja. Je snapt wat ik bedoel, denk ik, als je luistert. Of heb je één of meerdere mannen om je heen, waarbij het eigenlijk heel veilig is om gewoon eens dat gesprek te voeren over van waar schaam ik me voor of wat vind ik lastig?
Ja.
Want ik denk dat dat een mega verschil kan maken. Ze zeggen wel eens, je wordt het gemiddelde van de 5 mensen met wie je omgaat. Zijn dat 5 mensen die over schaamte spreken? Zijn dat 5 mensen die, 5 mannen die durven te delen over de dingen die ze lastig vinden?
Mm-hmm.
5 mannen die daar verantwoordelijkheid voor
precies,
durven nemen?
Ja.
Of zijn dat 5 mannen die keihard werken en vinden dat hun vrouw zeurt, bij wijze van spreken, en allerlei... ik chargeer een beetje.
Ja, ik snap het. Nee, voor mij blijft nu dus die vraag, ik maakte net... een beetje een grap van. En ik heb er misschien ook wel een visie op of een mening over. Daar weet ik nog niet zo goed. Daar kom ik vaak pratend achter. Maar van wat... Wij willen natuurlijk... Wat wij graag willen... is dat mensen, mannen, die stellen... in beweging komen voor de crisis.
Ja.
En soms is het helemaal niet... Het is grappig, want we hebben pas een reviewgesprek gehad met een stel... waarbij inderdaad dit ook aan de hand was. Het was echt een crisis. De urgentie was hoog. Er moest nu wat gebeuren... En nu zijn ze 3/4 jaar verder. En inmiddels kunnen ze zeggen van... oh ja, wat vervelend dat dit ervoor nodig was. Maar het heeft ons ook wel verder gebracht. Dieper bij elkaar, hoe zeg je dat? Dieper verbonden, meer gebracht dan wat het voor de crisis was. Dus uiteindelijk heeft de crisis iets opgeleverd. En ik denk nog wel van, wat is er nou nodig om de crisis... Dat het voor de crisis... Waarom moet die crisis nodig zijn?
Het is interessant, aan de mankant is dat natuurlijk de vraag. Maar dan heb je ook nog de partner, de vrouwkant. Ja. En dat is wel tof om daar ook nog even aandacht aan te besteden.
Heel tof.
Want wat, heel tof, superleuk. Kom op, daar gaan we. Wat natuurlijk strategieën kunnen zijn om ermee om te gaan. Als jij voelt als vrouw, je bent succesvol, je bent ambitieus, je wil graag doorpakken, je wil graag hoge standaarden, je wil graag diepe waarden, verbinding, bla bla, dat. Jouw man vindt het eigenlijk wel goed gaan, jullie relatie, en heeft daar niet zo heel veel waarde aan. Dan zijn er 2 strategieën die veel voorkomen, maar die uiteindelijk weinig oplossen. En de één is het maar laten liggen. Zo van, ik moet ook... het is ook goed misschien om mijn man te respecteren, te volgen, weet ik veel wat.
Ik moet het gewoon accepteren.
Ja, dit is nou eenmaal wie hij is. Ik ben anders. Ik zou hier behoefte aan hebben. Hij niet, dus dan niet. Wat ergens heel nobel kan lijken, maar wat zomaar over jouw eigen behoefte en eigen grens gaat. En de andere strategie is dat je zegt, maar nu kies ik voor mezelf. En nu stap ik eruit.
Zoek het maar uit.
Ik kies voor mij en mijn leven... ik ga bij jou weg en ik zoek wel een vent of niet.
Nee, precies.
Maar ik kies nu voor mezelf.
Ja.
En het trieste is een beetje dat allebei de strategieën... waarschijnlijk niet echt recht doen aan wat je nodig hebt.
Het is eigenlijk, we hadden het van tevoren even over... en we zeiden het nog, van dat is dan draai je 180 graden... maar dan sta je nog steeds op dezelfde weg. Dus dat is eigenlijk gewoon de andere kant van dezelfde medaille.
Ja.
Het is... soort aanpassen of aanvallen of terugtrekken of... ik weet niet precies welke woorden, maar inderdaad. En dit is natuurlijk ook een mega uitdaging en ook best wel een dunne lijn. Want ergens geloof ik ook... Hè, dus ik denk een boodschap wat heel veel terugkomt bij ons... waar ik helemaal in geloof, is dat je kunt eigenlijk niet te verschillend zijn. Wil ik het ook gelijk nuanceren, want ik denk wel dat als je hele verschillende waarden hebt in het leven... dan kan ik me voorstellen dat het echt heel ingewikkeld is. Maar qua eigenschappen en persoonlijkheden geloof ik niet zo in je bent verschillend.
Nou, sterker nog, die verschillen zouden zomaar de grootste kracht van je relatie
precies.
kunnen zijn.
Dus een bepaalde mate van acceptatie voor iemand en zijn eigenschappen is super belangrijk. Ik denk dat dat een van onze grote krachten is. Dat wij helemaal...
En een spiegel die daar in de ander voor jezelf is. Van de dingen die je lastig vindt of die je graag ook had gewild.
Precies, of iets wat je in jezelf wil ontwikkelen. Of...
Ja, wat dan die andere partner juist laat zien.
Precies, of
van de week kwam het nog langs in het gesprek. Hè, dat zij dan kiest voor zichzelf en zegt ik ga gewoon nu dit doen. Dat hij daar heel boos over wordt. Maar eigenlijk is zij ook een soort spiegel van wat hij eigenlijk meer te doen heeft.
Zou hij misschien ook wat meer schijt mogen hebben soms aan...
Maar daarin, dat is een verhaal wat juist laat zien hoe krachtig hun verschillen zijn. Ja. Omdat het ook zo krachtige spiegels zijn
Zeker.
Voor elkaar.
Het nodigt
en tegelijkertijd
zo uit.
Kan dat zomaar uit elkaar drijven.
Ja. Dus bepaalde acceptatie van de verschillen is heel helpend. Ik dacht even, want we hadden het over dat aanpassen. En dat je zei dat je, ja, misschien moet ik maar gewoon accepteren dat hij zo anders is. Dus ja. Maar er zit daar zit een dunne lijn tussen... iemand accepteren zoals hij is met zijn eigenschappen. En ook gaan staan voor wat voor jou super belangrijk is.
Ja.
Dat is gewoon een hele grote uitdaging.
En dat is precies de hoe zeg je dat, de gulden snede. Het punt waar je super succesvol in je relatie kan zijn. In het vinden van die plek waar je elkaars verschillen respecteert. En heel dicht bij jezelf kunt blijven en je eigen grens voortdurend aan kunt geven. En... in dialoog kunt zijn met elkaar om te kijken... hey, wat werkt voor jou, wat voor mij? Oh, dit vind ik ingewikkeld. Oh, wat zo dat.
Ja, en we hadden het ook... daar hadden we net ook even over van... oh ja, dat je dan dat in verbinding kunt doen, hè? Zo van, oh ja, dat je dan op een verbindende manier kunt zeggen... hoe belangrijk het voor je is. En toen had ik het er nog even over van... oh ja, en soms lukt dat misschien gewoon niet in verbinding. Even. Natuurlijk is dat een mooi streven en een ideaal. Maar ik denk dat het mij op sommige momenten dat ik merk van... oh, dit is even lastig en ik heb hier moeite mee of ik vind dit ingewikkeld. Maar dan heb ik soms echt ook even de tijd nodig. En dan lukt het me niet direct om dat gelijk in verbinding te doen. Maar dan kun je natuurlijk altijd weer bij terugkomen. Dus soms heb ik het nodig om dan eerst even te verbinden met mezelf. Van oké, wat gebeurt er nu precies? Wat is er dan zo belangrijk? Om vervolgens weer terug te komen van hey, dit... Ik denk dat gelijk ook een concreet voorbeeld, maar dat weet ik dan even niet. Maar,
Ja, maar je hebt niet over tijd nodig. Maar aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat je misschien op een bepaald moment zegt... voor mij gaat het zo niet langer. Als dit nog zo langer doorgaat en we zoeken geen hulp... dan zie ik geen andere uitweg meer dan bij je weg te gaan.
Ja.
Snap je? Ja, is dat in verbinding?
Nee, dat is niet.
Dat is vrij scherp, offensief misschien. En tegelijkertijd is het denk ik wel de uitdaging om... Hoe zeg je dat? Om in ieder geval voor jezelf heel duidelijk te hebben... wat is mijn verlangen?
Mm-hmm.
En twee, dat heel duidelijk kenbaar te maken.
Zeker.
En misschien wel daarmee voor de man... of voor degene, je partner die niet zo in beweging komt... omdat het nog geen crisis is... iets meer te gaan voelen hoe urgent het eigenlijk voor je is.
Ja.
En als je wegloopt, dan is het heel duidelijk van... oh ja, jeetje, nou, ze vindt het lastig om mee om te gaan. Ze gaat haar eigen weg. En als je het maar laat gaan, dan zou er zo'n dynamiek kunnen ontstaan van... nou ja, hè, we hebben elkaar gerespecteerd.
Hmm.
Maar heel duidelijk op je strepen gaan staan van... maar dit is echt belangrijk voor mij.
Ja, en dus wil ik dat het ook belangrijk is voor jou. Want wij zijn samen toch heel belangrijk.
Ja. En omdat ik jou belangrijk vind...
Ja.
zeg ik nu heel scherp wat ik belangrijk vind.
Hmm.
Ja, dat is... We hebben het er pas over gehad. We willen eigenlijk een paar dingen voortdurend langs laten komen... zodat het echt voor de luisteraar ook... duidelijk blijft,
dat is echt
Adriaan en Willeke thema. Maar een van die zinnen is van Thomas Gordon. Ik ben belangrijk, jij bent belangrijk, onze relatie is belangrijk.
Ja.
En daar gaat het zomaar scheef, hè? Dus dat ik ben belangrijk eigenlijk ten koste gaat van jij bent belangrijk. Zo van, en de relatie is belangrijk, van ik stap eruit, want nu ben ik belangrijk.
Mm-hmm.
Of dat jij bent belangrijk, relatie is belangrijk, heel belangrijk is. Nu wordt het ingewikkeld.
Moet je het iets rustiger zeggen misschien.
Maar dat ik mezelf, dat jij jezelf niet meer zo belangrijk vindt
en
wegcijfert. Hoe kun je echt helemaal belangrijk zijn?
Ja.
Vanuit de intentie dat je helemaal de relatie en de ander ook belangrijk
precies.
vindt.
Precies.
Ja. En de vraag is denk ik... als jij een man bent die niet in beweging komt, wat heb jij te doen om goed te doorvoelen wat jullie relatie nodig heeft en wat je partner nodig heeft? En als jij een vrouw bent wiens man niet in beweging komt, is het de vraag, maar wat heb jij nodig? En hoe kun je echt gaan staan voor wat je nodig hebt zonder weg te lopen of te schikken?
Mm-hmm.
Ja,
ja dan, nee, dan kom ik even terug bij, jij zegt, voor mij is dat niet in een relatie herkenbaar, maar bijvoorbeeld over hoe het met je gaat en dat de vroeg eruit gaan. Wat heb jij nodig? Hoe werkt dat bij jou als je zegt, oh ja, ik wil eigenlijk niet wachten tot ik weer somber ben, zeg maar. Kan ik daar iets in doen? Wat heb jij daarin nodig?
Ja, ik denk wat ik nodig heb is dat ik tijd heb om te verbinden met mezelf. Een beetje vaag misschien. Maar om stil te zijn en om echt te voelen en te bedenken van wat heb ik nu nodig? Waar sta ik nu? Wat vind ik belangrijk? Misschien ook stil te staan, wat een hele interessante werkvorm denk ik ook is voor een man om dat regelmatig te doen. Dat zou ik misschien ook wel vaker willen eigenlijk. Is om gewoon te gaan zitten, jou te visualiseren en proberen te zijn bij jou en wat jij nodig hebt en hoe ik jou ken. Wat heb jij nodig? Wat heeft onze relatie nodig? Wat zou ik daarin kunnen doen?
Mm.
En ik denk, wat mij nu bijvoorbeeld helpt, is dat ik veel meditaties luister. Dat ik de mensen volg die ik wil dat ze me inspireren.
Ja, ja.
Dus dat verhaal van verbinden met jezelf en dat verhaal van niet wachten, maar eigenaarschap pakken.
Ja, die standaard die jij zelf wil. Je volgt eigenlijk alleen mensen die dat ook doen.
Ja, zodat ik het elke dag hoor of bijna dagelijks hoor. En dat elke keer dat ik weer dat appel voel van hey, maar Ad, wat wil je nou? En hoe ga je daar vandaag of het komende uur, hoe ga je daarvoor kiezen?
Ja.
In plaats van me te verliezen in alles waar ik me verantwoordelijk voor voel. Wat ik wel kan, waar ik wel grip op heb.
Grappig, ja. Want ik denk, als ik erover nadenk bij dit. Wij hebben in onze relatie echt onze lastige, uitdagende dingen gehad. En onze golven. Maar ik zou niet zeggen dat we echt een crisis hebben gehad. Wat zou ik nou zeggen? Oh ja, nee, maar als ik denk aan... zo grappig, want dat is natuurlijk, dit gaat ook over autonomie en verbinding, hè? En die vrijheid, die autonomie, dus dat het dat aanpassen of terugtrekken. Ik wil even zeggen, mijn neiging is eerder... Nee, kan het allebei trouwens hebben. Ik zit even te denken, hoe werkt het dan bij ons? Ik kan soms denken van, ja, zoek het maar uit. Of ik ga me toch heel vaak aanpassen. Ik had het pas even bij het films kijken. Dat ik voor me... Kijk, ik hou gewoon van die zoetsappige chick flicks, weet je wel. En jij niet. Ja, houdt iets meer van comedy of actie of gewoon, weet ik veel. Ik zeg nu maar wat, hè.
Ja.
En dan, als we samen een keer een film kijken, dan... Ik vind dat ook niet per se vervelend om te kijken. Dus dan kijk ik gewoon mee met wat jij leuk vindt. En dan is een keer een film die ik graag wil zien, maar wat is iets meer de romantische kant, dan eerst denk ik al dat jij het eigenlijk niet mee wil kijken, want ik heb het 2 keer genoemd en je hebt hem nog niet zelf aangezet.
Dus dat is
zo'n aanname, weet je wel. En op een gegeven moment ineens denk ik, ja, hallo, waarom kijk ik gewoon de hele tijd met jou mee? Waarom kijk je niet een keer wat ik leuk vind? Zo, dan kan ik zo helemaal in die andere, omdat ik eigenlijk al heel lang me aangepast heb, zonder dat ik dat per se heel bewust deed. Maar dan komt er op een gegeven moment zo'n moment dat ik denk, ja, nu, hallo, ik heb al 100 keer met jou meegekeken. Kun je niet 1 keer met mij meekijken?
En tegelijkertijd, dat werkt voor mij wel.
Oh ja.
Doordat je gewoon echt even scherp zegt wat het je doet en dat je daar meer nodig hebt.
Mm-hmm.
Dus ik kan me voorstellen dat je dan, niet dat je dan boos wegloopt en flikker maar op, ik ga boven kijken, maar dat je dan ook wel bij me kan blijven.
Ja.
Dat is wel een mooi beeld vanuit precies. De hele aflevering.
En voor mij is dus dan ook de uitdaging om dan, als jij ze dus die aannames te checken, dat ik 2 keer die film genoemd heb en jij hebt hem nog niet zelf aangezet, denk ik, oké, dus ik wil die echt niet kijken.
Nee, ik weet nog dat ik zelfs tegen jou heb gezegd van, het is niet per se dat ik hem wel of niet wil kijken, maar...
Nee, dat zei je op een gegeven moment, maar daarvoor had ik al bedacht dat je het eigenlijk niet wou.
Ja, precies, ja, dat zei
dus
je.
Dus dat checken, maar ook dat ik het dan ook moeilijk vind als jij nu zegt, oké, laten we die dan maar gaan kijken. Dan zit er al voor mij zoveel lading op. En dan denk ik, oké, laat anders maar. Maar daarom dan en bij mezelf en bij jou te blijven. En dus ook op te vertrouwen als jij zegt, oké, ik wil dat. Ja. Om dan ook gewoon daarop te vertrouwen dat je het echt wil. En dat, nou ja, zo, maar goed.
Ja, en ook grappig wat zomaar een reflex kan zijn die een luisteraar misschien ook herkent. Dat als ik daar eenmaal aan toe ben om hem te kijken, dat jij dan om maar iets mij terug te laten voelen, zeg maar, om dan zelf niet meer wil kijken.
Nou, wat is dit voor een aanname?
Maar in hoeverre, wat ik herken, vooral bij jou. Nee, bij ons allebei wel. Mm. Of bij überhaupt de mens. Maar dat je soms jezelf kan pijnigen.
Ja.
Omdat je denkt dat de ander dan tenminste voelt hoe
vervelend het is. Ja. Zo van, oh, ik heb het al heel lang gevoeld, nu mag jij het ook even voelen.
Ja.
Maar dat is weer een wedstrijd. En dat is, daar help je jezelf natuurlijk.
Precies, mee. Terwijl als ik kies van, nou, ik wil die film eigenlijk wel zien. En jij wilde hem eigenlijk al de hele tijd zien. Dat je dan gewoon ook kunt denken van, yes, we gaan hem eindelijk kijken.
Ja.
In plaats van, nu hij wil, wil ik niet. Want dan zal hij eens voelen hoe vervelend het is als een van ons die film niet wil kijken.
Ja, of dat ik nu gewoon helemaal nooit meer mee wil kijken met iets van jou bijvoorbeeld. Weet je wel? Zo, ja. Zo. Ja.
Maar goed. Het is wel een interessante film trouwens over relaties. Wat is nou Me Before You? Me.
Ja? Ja. Maar wat is een interessante... Ja,
nou, we hebben hem nog niet gezien. Gekeken.
Nee, ja, ik heb hem al 2 keren gezien. Dus
serieus? Dat is... En je wil hem nog een 3e keer kijken?
Ja.
Of wil je dat ik hem zie?
Nou, ik vind het leuk om dat samen te kijken.
Oké.
Okay. Ja. Maar wat maakt dat jij denkt dat het interessant is over relaties?
Een vrouw die voor een man gaat zorgen. Een man die gehandicapt is, eigenlijk somber is. En daar ontstaat een soort dynamiek tussen die twee. Mm-hmm. Ja, dat is wat ik in de voorstukjes heb gezien. Dus ik weet niet wat er gebeurt. Maar er zit iets met een soort ongelijkwaardigheid. Hij heeft ook wel weer een bepaalde status. Zij moet voor hem zorgen. Maar hij is gehandicapt, zij niet. Dus er zit een soort statusverschilletjes.
Er zit veel polariteit in. Ja. Dat werkt natuurlijk in films sowieso goed. Maar dat is grappig. En ook... heel erg het respecteren van iemands autonomie zit er uiteindelijk ook in. En dan toch weer kunnen verbinden daarmee. Dus ja, ja.
En nu hoef ik hem niet meer te kijken. Nu
zeker
weet ik
mooi, nee, maar je hebt nog geen idee wat het daar precies is gebeurd. Dus,
zit er seks in?
Nee, dat weet ik niet meer. Dat is te lang geleden.
Dat onthoud je dan weer niet.
Heb ik niet opgeslagen. Het is vooral veel huilen.
Oh,
voor
yes.
Mij.
Voor jou. Oké, okay, we dwalen af, denk ik.
Echt heel erg. We hebben het nu 5 minuten over een film. Oh my goodness. Maar goed.
Hebben we de filmtitel al genoemd dan?
Het was Me Before You, volgens mij, ja.
Ja. Dus volgens mij wel een dikke aanrader.
Ja, maar dan denk ik gelijk, maar ik weet helemaal niet precies. Voor mij is het wel lang geleden dat ik hem gezien heb. Dus ik weet niet of ik het met alles eens ben of een dikke aanrader. Ja, nou goed.
Ja, whatever.
Dan wordt het weer helemaal zo'n ding.
Oké, okay. Fijn dat je luisterde. 5 sterren in Apple Podcast of Spotify is altijd fijn als support. En ook om die apps... het signaal te geven dat wij een hele fijne podcast zijn om door te delen en zichtbaar te maken voor mensen die ons nog niet kennen.
Ja, en, of is het herkenbaar? Deel het gerust met vrienden, vriendinnen. Wij horen best wel eens terug van, ik heb ook allemaal vriendinnen, die zouden het heel herkenbaar voor zijn. Nou, ja. Deel hem gerust met je
en
vriendinnen.
En met je partner.
En met je partner. Ik ben heel benieuwd.
Yes.
En tot de volgende.
Doei.
Doei.